Onze hulp en onze verwachting deze avond is in de naam van de Heere, de drie enige God die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, vers 1 en 2. Daar gaan we samen naar luisteren. Psalm 84, vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het tweede, zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaar, u legt haar jongskes neer in het kunstig nest bij uw altaren. Ik noemde u vers 1 en 2 van Psalm 84. Gemeente, laten we ook vanavond in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van het geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we luisteren naar Psalm 89. Het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen Heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ik noemde u 89, vers 7, nadat we samen het geloof hebben beleden. Wij beleiden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laat ons samen bidden en ons verootmoedigen voor de Heere door ons te verenigen in het gebed. Laat ons samen bidden. Heere, op de avond van deze prachtige dag brengt u ons hier samen in uw huis. Zomaar midden in de week. En we danken u, Heere, voor uw trouwe zorg en bewaring vandaag. Dat we ons werk hebben kunnen doen, bezig mochten zijn, school, misschien thuis, het werk. Dat u ons zojuist verkwikt hebt met eten en drinken. En dat we nu zomaar midden in de week hier samen mogen zijn. Maar u hebt het ook gezegd, Heere, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden die uit mijn mond gaan. Heere, en wat is het dan een zegen dat u ons dat geeft. Om in deze week van voorbereiding samen te komen rondom uw woord. En wat is het dan een zegen, Heere, dat u ons niet alleen eten en drinken geeft, maar ook het voedsel van uw woord. Meer nog, dat levende brood, de Heere Jezus Christus. die uit de hemel is neergedaald om de wereld het leven te geven. O, laat het dan, Heere, onze beden en verlangen zijn, zoals de schare eens tegen u zei. Heere, geef ons altijd dit brood. Dat wij werkelijk hongeren en dorsten naar u, Heere Jezus. Niet alleen maar op een avondmaalzondag, maar telkens weer. Die beden, dat verlangen en die verzuchting in ons hart, geef mij Jezus. Want buiten Jezus is geen leven. Dat is ook geen leven. En voor uw kinderen is er geen leven buiten de Heer Jezus. Heere, daarom is het zo'n zegen. Dat u telkens weer avondmaal zondagen geeft. Waarin Christus zo laag afdaalt. Waarin hij zichzelf schenkt, wegschenkt. Aan alle die hem vrezen. Opdat de reis ons niet te veel zou zijn. Maar wij in de woestijn van het leven versterkt mogen worden. Met brood en met wijn. Ja, met Christus zelf. Die in die tekenen van brood en wijn zich wegschenkt. Om uw kinderen te verzekeren van uw hartelijke liefde en trouw. En van de waarachtigheid en de volkomenheid van uw genade en de vergeving van de zonde. Heere, en u weet hoezeer we dat nodig hebben als we u mogen kennen. U weet, Heere, hoe ook in de afgelopen tijd er weer zoveel is gebeurd in ons leven. Zonde die we gedaan hebben. Die ons misschien aanklagen en achtervolgen. Heere, de drukte, de wederwaardigheden en de wisselvalligheid van het leven. Dat ons soms zo bezet houdt. Wat hebben we nodig, Heere? Dat u opnieuw ons verzekert. Dat het heil van de Heer is. Want als het van ons zou afhangen, Heere, dan was het al lang een verloren zaak geweest. Heere, wij danken u voor dat grote geschenk van het avondmaal. En wij bidden u dat als wij in deze week van voorbereiding geroepen worden onszelf voor te bereiden, onszelf te onderzoeken, dat wij dat ook ernstig en in afhankelijkheid van u en in het licht van uw woord zullen doen. En dat deze dienst daar vanavond, Heere, een bijdrage aan mag leveren. Niet omdat wij waardig zijn als wij ons goed voorbereid hebben, maar juist om in de weg van het zelfonderzoek en de zelfbeproeving onze hopeloze tekorten te zien, die eerlijk voor u te belijden en ermee tot Christus de toevlucht te nemen, om opnieuw vergeving en verzoening bij u te ontvangen. Heere, wij willen u bidden om een zegen over uw woord dat vanavond open mag gaan. Mag het ons helpen, Heere, in die beproeving van onszelf. Of we nu avondmaalganger zijn of niet, want het gaat tenslotte ons allemaal aan, heel de gemeente. De nodiging gaat immers uit tot heel de gemeente. En als het goed is, Heer, als het goed zou liggen in ons leven, dan moeten wij allemaal aan kunnen gaan zondag. En als dat niet zo is, dan hebben we huiswerk. Dan zijn er dingen die ter hand genomen moeten worden in ons leven. En dan bidden we u, Heer, dat deze avond daartoe dienstig mag zijn en ons daarbij helpen mag. Opdat wij, Heere, een mishagen aan onszelf hebben. Ons voor u verootmoedigen. En als arme verloren zondaren voor het eerst of opnieuw tot Jezus vluchten. Tot die volkomen en hartelijke overgave aan u mogen komen, Heer Jezus. Die vrede in u te vinden, die alle verstand te boven gaat. Te schuilen achter uw bloed. De kracht van uw verzoenend bloed te mogen ervaren, door het getuigenis van uw Heilige Geest. Te mogen weten, bij vernieuwing, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus. Om te mogen staan, Heere, opnieuw te mogen staan in die vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Om het beschuldigende geweten, Heere, af te mogen leggen. Om die vrede van u te mogen ontvangen. Om met nieuwe moed en nieuwe kracht, Heere, de weg te vervolgen. Om het verbond met u te vernieuwen. en weer van harte te belijden. Ik ben des Heren. Om met onze hand te schrijven. Ik ben des Heren. En dat in het hart te mogen weten. En vol te zijn van uw goedheid. Omdat we hebben mogen smaken en proeven, Heren, dat u goed bent. Dat er wat uit mag gaan van ons leven, Heren. Dat de kracht van het geloof, Heren, in ons leven merkbaar en zichtbaar mag zijn. Tot zegen van anderen. Dat gemerkt mag worden. Dat wij gedronken hebben van de wateren des levens. En dat dat levende water, Heren, uit ons binnenste stroomt. Als een stroom van zegen. Ook voor anderen om ons heen. Kom, Heren, met uw geest. Het is Pinksteren geweest. Onze harten kunnen zo dood en zo dor zijn. Maar u hebt het gezegd. Ik zal water gieten op de dorstige. En stromen op het droge. Heren, wilt u vanavond een vermoeid en dorstig hart verkwikken. En als we nog nooit hebben leren dorsten, Heren, leer het ons vanavond, opdat wij dorsten naar u en naar uw heil en naar die zaligmaker, die ook vandaag zegt, indien iemand dorst, hij komen tot mij en drinken. En het water dat ik je geven zal in je binnenste worden een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Heer, het zal vanavond gaan over zelfonderzoek. Dat is nodig en belangrijk, maar laten we daar niet in eindigen. Laten we daar niet in blijven steken, maar laat ook in deze dienst Christus verkondigd worden en Hij aangewezen worden. Want het is toch uw verlangen, o Heilige Geest, om Hem te verheerlijken en ons daar te brengen voor het eerst en telkens weer opnieuw aan de voeten van Christus. Heren, wees zo in ons midden. Kom met uw Heilige Geest bij ons. Verlicht ons verstand. Neem onze aandacht gevangen. Neem alle last, moeite, vermoeidheid misschien, waar we last van kunnen hebben van ons af, opdat we open en onbevangen mogen luisteren wat uw geest tot ons te zeggen heeft door het woord. We bidden en vragen het u, Heer, uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, ik wil met u een gedeelte lezen uit 1 Korinthe 11. Ik zei het net al tegen de broeders van de kerkenraad. Ik behandel in mijn eigen gemeente de woensdagavond in de week van voorbereiding het avondmaalformulier. Maar ja, dat durfde ik in uw midden niet zo goed te doen. Straks zit ik door meneer Tramperen weer in het vaarwater. Dus ik heb vanavond maar even voor een vrij gedeelte gekozen, wat wel alles te maken heeft met het avondmaal. En wel 1 Korinthe 11. En ik wil met u lezen, vers 17 tot en met 34. In 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk, dat u niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want ten eerste, als u samenkomt in de gemeente, hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als u dan bijeens samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, dus niet bij de bediening van het avondmaal, maar het gaat hier over de maaltijd die daaraan vooraf gaat, ik zal er straks nog wel iets over zeggen in de preek. Want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig, en de ander is dronken. Hebt u dan geen huis om daar te eten en te drinken? Of veracht u de gemeente Gods, en beschaamt u degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als je die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als je dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en zieken en vele slapen, Paulus bedoelt, zijn ontslapen, gestorven. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden we door de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als ge samenkomt om te eten, verwacht elkaar, wacht op elkaar. Toch zo iemand hongert, dat hij thuis eet, opdat ge niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. Gemeente, de tekst die ik als uitgangspunt vanavond wil nemen is vers 28 uit dit gedeelte. Vers 28 over de zelfbeproeving, waar Paulus van Gods woord zegt: maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Tot zover de tekstlezing. Het gaat dus vanavond over zelfbeproeving. En ik wil daar drie dingen over zeggen. Wat is zelfbeproeving eigenlijk? Wat verstaan we daaronder? Waar moeten wij ons op beproeven? En praktisch, hoe doe je dat dan? Dus wat is zelfbeproeving? Waar moeten we ons op beproeven? En hoe doe je dat? En bij het laatste wil ik mijn licht opsteken bij Matthew Henry in zijn boek aan zijn tafel en een aantal aanwijzingen van hem aan u doorgeven. Ik heb een samenvatting gemaakt van mijn preek vanavond. Ik heb die ook verstuurd en ik denk dat die wel dat u die kunt opvragen, als u dat graag wil, of dat die misschien op de website geplaatst kan worden. Kunt u het nog eens rustig nalezen, want misschien dat ik vanavond best wel veel aandraag. Er is een samenvatting van, en dan kunt u het nog eens rustig thuis nalezen en vooral hoop ik ter harte nemen. We gaan eerst zingen, luisteren naar Psalm 26. Psalm 26. Vers 2 en 3. 26 vers 2 en 3. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. En wat er volgt in vers 3, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is alle tijd voor mijn gezicht. Psalm 26, 2 en 3. De inzameling van gaven voor vanavond. De eerste collecte is voor Hulp Oost-Europa, evangelisatie onder Roemeense gevangenen. En de tweede en derde zijn bestemd voor de kerk. Dat is de afkondiging wat betreft de collecte. We zingen, luisteren nu naar Psalm 26, 2 en 3. Gemeente, 8 jaar geleden, juni 2013, mocht ik in Amsterdam mijn proefschrift verdedigen. Het was een heel gebeuren. Al maanden van tevoren moesten er allerlei voorbereidingen worden getroffen. Adreslijsten met genodigden. Er moesten uitnodigingen verstuurd worden. Er moest speciale kleding gehuurd worden. En ik kreeg van de universiteit een heel protocol toegestuurd met de gang van zaken. Zelfs de manier waarop ik mijn promotoren moest aanspreken. Hooggeleerde heer, zeer geleerde heer. Best wel een bijzondere dag in je leven. En gemeente, op bijzondere gebeurtenissen bereid je je voor. En dat kan bij zo'n promotie zijn. Dat is ook natuurlijk als je er mag gaan trouwen. Of bij een beëdiging. En gemeente, dat geldt natuurlijk zeker ook voor het heilig avondmaal. Ja, u weet misschien wel, als je uitgenodigd wordt bij onze koning, koning Willem-Alexander, dan krijgt u een protocol thuis gestuurd waarin staat wat u dragen moet, wat u geacht wordt aan te doen. Daar bereid je op voor, op zo'n ontmoeting. En hoeveel te meer, gemeente, geldt dat op een ontmoeting met de koning der koningen. En we zien dat ook in de Bijbel. Heel indrukwekkend, hè, is bijvoorbeeld de verbondsluiting tussen God en Israël. Zoals je dat beschreven vindt in Exodus 19. De Heere zegt dan, ik zal over een paar dagen neerdalen. En God zegt tegen Mozes, zeg het volk dat ze zich daarop voorbereiden. Want over 3 dagen zal ik neerdalen op de berg Sinaï. Ze moeten hun kleding wassen. Niemand mag de berg aanraken. Het volk mag geen seksuele gemeenschap hebben. En men moet zich helemaal richten op die aankomende ontmoeting met de Heere. Nou, gemeente, ook het avondmaal wat zondag weer in uw midden zal aangericht worden, is een ontmoeting met de Heere. En daarom wil de Heere dat we ons daarop voorbereiden. Dat lezen we vanavond in onze tekst, als Paulus zegt, in vers 28, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Ja, u snapt, deze woorden staan natuurlijk niet op zichzelf. Ze hebben te maken met het vrij uitvoerige onderwijs dat Paulus in 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 geeft over het avondmaal. En het is goed dat ik daar eerst even iets over zeg. Dat we eerst daar even naar kijken. Voordat we zometeen gaan inzoomen op onze tekst. Vers 28 vanavond. Ik denk dat het even wel goed is dat ik even iets over die achtergrond vertel. U weet waarschijnlijk wel dat er in de gemeente van Korinthe nogal wat verkeerd ging. Dat was een gemeente waar grote misstanden waren. Misstanden op allerlei gebied. U leest bijvoorbeeld in vers 18. Ik hoor, zegt hij, dat er scheuringen zijn onder u. En vers 19, er moeten ook ketterijen onder u zijn. Er was nog wat aan de hand in die gemeente. Verdeeldheid, hoofdstuk 1. De een zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. In hoofdstuk 7 lees je ook over allerlei seksuele misstanden in de gemeente. En blijkbaar zijn er dus ook ernstige misstanden rondom de bediening van het avondmaal. En zozeer dat Paulus zegt in vers 20, zoals jullie nu bij elkaar komen, is dat eigenlijk niet het avondmaal. Dat kun je eigenlijk geen avondmaal meer noemen, zoals jullie dat doen in Korinthe. Want vers 21, de een heeft honger en de ander is dronken. Ik zeg, wat slaat dat nou op? Dronken aan het avondmaal? Wat is er aan de hand dan? Nou, u weet misschien wel, dat zal u vast wel eens uitgelegd zijn. In de vroege kerk gebeurde het regelmatig dat er voorafgaand aan de kerkdienst, hè, aan de dienst, voorafgaand ook aan de bediening van het avondmaal, er een gezamenlijke maaltijd plaatsvond. Gemeenten waren natuurlijk niet zo groot als bij ons, hè, zo'n huisgemeente Korinthe, misschien 30, 40, 50 mensen maximaal. En dan gebeurde het nogal eens dat rijke gemeenteleden een maaltijd aanboden. Met name voor de armere gemeenteleden. Er waren ook best nog wel eens wat slaven die lid waren van de gemeente. Die hadden het niet breed. En er waren rijkere gemeenteleden die een gratis maaltijd bereiden. Heel mooi op zich, hè? Een diaconale maaltijd. Niks verkeerds aan. Maar wat er gebeurde in Korinthe gemeente, dat kun je hier wel afleiden. Het is een beetje een lastig gedeelte, maar we kunnen het tussen de regel door wel lezen. In Korinthe loopt dat eigenlijk helemaal uit de hand. Die maaltijden lopen uit de hand. Ik zei net al, verschillende gemeenteleden waren slaven. Nou ja, je snapte, als je slaaf was, dan sta je in dienst van een ander. Dan heb je niet zomaar de beschikking over je eigen tijd. En wij kunnen makkelijk zeggen om 7:30 in de kerk, maar dat was voor een slaaf natuurlijk niet zo makkelijk. Dat gebeurde wel eens dat die mensen te laat waren. En het erge is, dan werd er niet gewacht op die gemeenteleden. Maar ze begonnen gewoon. Met als gevolg dus, dat de een al verzadigd was. Die had zijn buik al vol. Soms zelfs dronken was, kunnen we dus afleiden, want sommigen zijn dronken, zegt Paulus. En een ander, die dus net binnenkomt, heeft nog niks gegeten. Dat is wat je leest in vers 21. De een heeft honger en de ander is dronken. En dan werd vervolgens dus de dienst gehouden en het avondmaal gevierd. Nou, Paulus noemt dat onwaardig. Kijkt u even mee, vers 27. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Vers 29 nog een keer, hè? Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Nou, is dat een tekstgemeente die helaas nogal eens verkeerd is opgevat, deze tekst. En wie onwaardig eet, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dan kon het gebeuren, en dat zal nog wel gebeuren, denk ik, dat mensen eigenlijk niet goed aan het avondmaal durven, hoewel er misschien wel een verlangen is, omdat ze zich niet waardig genoeg voelen. Maar gemeente, dat is niet wat Paulus bedoelt in vers 27 en 29. Want gemeente, wie is er waardig genoeg voor het avondmaal des Heren? Niemand toch? Ben jij het? Ik? U? Nee toch? Juist wie zijn eigen hart kent, moet toch belijden: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Ja, als dat zo zou zijn, dan zou het avondmaal alleen maar zijn voor mensen die waardig genoeg zijn. Maar dat is niemand. Nee, gelukkig, het avondmaal is juist voor mensen die hun onwaardigheid hebben leren kennen en ingeleefd hebben voor de Heren. Mensen die met de hoofdman over 100 moeten zeggen: Heren, ik ben niet waardig dat u tot mij inkomt. Nee, Paulus bedoelt gemeente in vers 27 en 29 wat anders. Die waardigheid, of in dit geval die onwaardigheid waar hij het over heeft, die waardigheid of die onwaardigheid slaat hier niet op de avondmaalgangers. Want waardige avondmaalgangers bestaan niet, zei ik net. Nee, die waardigheid slaat op de manier van avondmaal vieren, de wijze waarop het avondmaal gevierd wordt. En ik vind het ook wel terecht dat de herziene statenvertaling het hier dan ook vertaald heeft met wie op onwaardige wijze dit brood eet en de drinkbeker drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. En dan maakt het wel even duidelijk, het gaat niet over de persoon als zodanig, maar het gaat over de manier waarop je het avondmaal viert, waarop je met het avondmaal omgaat. Het gaat er dus niet om of ik wel waardig ben, maar de manier waarop je het avondmaal viert. Doe je dat op een waardige, eerbiedige, gelovige wijze. En ik zei net al, ja, dat was niet goed in Korinthe, hè? Die dronkenschap van sommige gemeenteleden. Dat niet wachten op elkaar. Dat minachten eigenlijk, hè, van die minder bedeelde gemeenteleden. Die slaven. Dat was niet waardig. Dan spot je met de Here. En dan eet je jezelf, vers 29, een oordeel. Dan moet de Here wel op reageren, als op zo'n goddeloze wijze omgaan met zijn avondmaal, met dat heilige sacrament. Daar moet de Here wel op reageren. En dat gebeurde ook, kun je afleiden uit dit hoofdstuk. Want er waren vele zieken in de gemeente, vers 30. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele zijn zelfs ontslapen. Gestorven. En Paulus ziet daarin een teken van Gods ongenoegen. Hij ziet daarin een straf van de Here, een oordeel van God. En waarom? Kijk nog even terug naar vers 29. Wel, als je zo onwaardig eet en drinkt, dan onderscheid je niet, zegt hij, het lichaam des Here. Ziet u dat? Niet onderscheidende het lichaam des Heren. En lichaam des Heren, dat kan hier twee dingen betekenen. Het lichaam des Heren kan hier slaan, hè, op het brood dat we gebruiken bij het avondmaal. En Paulus bedoelt dan, ja, als je zo het avondmaal viert, ja, dan weet je eigenlijk niet meer wat je doet. Hè, als je half dronken dat brood tot je neemt, dan heb je niet meer door dat je de tekenen van het lichaam van Christus in handen hebt. Dat is één uitleg. Hè? Dus dan slaat het lichaam des Heren op het brood als teken van het lichaam van Christus. Niet onderscheiden het lichaam des Heren kan hier ook betekenen de gemeente. Hè, want de gemeente is ook het lichaam van Christus. En dat is natuurlijk ook waar. He, want als je je zo gedraagt, zoals die rijke gemeenteleden dat deden tegen die armen, als je je zo gedraagt tegen elkaar, als broeders en zusters, en niet eens fatsoen hebt op elkaar te wachten, en die arme gemeenteleden feitelijk minacht, dan besef je niet dat zij ook bij het lichaam van Christus horen, bij de gemeente des Heren. Dan onderscheid je niet het lichaam van Christus. Nou, ik denk dat allebei de uitleggingen die ik net geef heel plausibel zijn, heel aannemelijk, en misschien bedoelt Paulus het wel allebei. En zowel, je gebruikt op een verkeerde manier het teken van het brood, en je minacht de gemeente als lichaam des Heren. Nou, Paulus zegt, als je zo avondmaal viert zoals jullie doen, dan kun je het maar beter niet doen. Want ja, als je het niet doet, dan kun je ook het avondmaal niet misbruiken, toch? Avondmaal vieren mag alleen op de rechte wijze. En wat is dan de rechte wijze? Nou, dan gaan we onze tekst. Vers 28, lees maar mee. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Nou, ik heb even inleidend iets gezegd, hè, over de achtergrond, wat er aan de hand is in Korinthe. We gaan nu naar mijn tweede aandachtspunt. En dan wil ik met u kijken wat die zelfbeproeving nou precies inhoudt. Paulus zegt dus niet, stop maar met avondmaal vieren. Eet maar niet langer van het brood en de wijn. Nee, hij zegt, doe het op de goede manier. Het misbruik heft natuurlijk het goede gebruik niet op. En wat is dan het goede gebruik? Nou, dat ziet u in onze tekst, hè. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Nou, ik wil zo met u gaan kijken hoe je dat kunt doen, jezelf beproeven. Maar ik wil dus eerst even met u kijken, wat is zelfbeproeving eigenlijk? Wat bedoelen we ermee? Nou, het woord zegt het eigenlijk al, hè. Zelfbeproeving heeft te maken met jezelf. Je beproeft jezelf. Matthew Henry zegt, je gaat het gesprek aan met je hart. Dat vind ik mooi gezegd. Je gaat het gesprek aan met je hart. Zelfbeproeving is eigenlijk niet anders dan spreken met je eigen hart. Overleggen met jezelf. En de toetssteen die je daarbij gebruikt, gemeente, dat is Gods woord. Het woord van God. He, dus jezelf beproeven betekent als het ware jezelf voor de spiegel plaatsen. De spiegel van het woord van God. He, zodat je, als het goed is, beter zicht krijgt op jezelf. He, je zou dus kunnen zeggen, zelfbeproeving is reflecteren op jezelf in het licht van de spiegel van Gods woord. Dat laatste is wel even heel belangrijk. In de spiegel, zei ik, van Gods woord. Het gaat er dus niet zozeer om wat vind ik van mezelf. Nee, het gaat erom wat vindt Hij van mij. Wat vindt God van mij? Wat zegt het woord van God over mijn leven? En want anders is natuurlijk, gemeente, het gevaar heel groot, hè, dat je met je eigen gedachten aan de haal gaat. Hele negatieve gedachten soms. Want gemeente, reken erop dat de duivel ook weet dat het een week van voorbereiding is. En mijn geweten weet het ook. En dat kan ervoor zorgen, gemeente, dat je heel moedeloos kunt worden. Of zelfs wanhopig. Of, dat gaat natuurlijk ook, als je uitgaat van jezelf, dat je juist hele positieve gedachten hebt. Dat je eigenlijk vindt dat je het best nog wel aardig gedaan hebt. En dat je op die manier, ja, dus nogal goed met jezelf getroffen hebt. Maar gemeente, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat er niet om wat ik van mezelf vind. Het gaat erom wat God van jou vindt. Wat zijn woord over jou zegt. He, dus je stelt je voor de spiegel van Gods woord en je gaat vervolgens het gesprek aan met jezelf. In het licht van wat je ziet in de spiegel. Wie ben ik? En hoe is het met me? Hoe staat het er met me voor? Matthew Henry zegt, het gaat bij de zelfbeproeving om de vraag, of beter gezegd om het antwoord op de vraag, dat je antwoord krijgt op de vraag, mag ik nou door genade beantwoorden aan de kenmerken die de Bijbel geeft van hen die Christus zich wil toe-eigenen en zalig maken? Dus, klopt mijn leven en mijn hart nou met wat de Bijbel aan kenmerken geeft van hen die Christus zalig maakt? Je zegt, waarom is dat dan nodig? Waarom moet dat nou elke avondmaalsbediening weer terugkomen? Zo'n week van voorbereiding, die oproep tot zelfbeproeving. Weet je waarom dat nodig is? Die zelfbeproeving, gemeente, is nodig omdat u en ik een arglistig, sluw, zondig hart hebben. Een hart dat heel goed in staat is om zichzelf te bedriegen. En de Bijbel laat ons zien dat het een hele reële mogelijkheid is dat mensen zichzelf bedriegen. En waarom ik niet? En waarom jij niet? De Bijbel, gemeente, is er heel duidelijk over dat niet alle geloof, of alles wat zich geloof noemt, ook daadwerkelijk geloof is. En we zien dat heel duidelijk natuurlijk in de gelijkenis van de zaaier. Zo noemen wij dat dan, de gelijkenis van de zaaier, maar beter gezegd eigenlijk de gelijkenis van de vier grondsoorten, hè? En want dat zaad, dat komt op verschillende plekken terecht, dat weet u. En ook het resultaat is verschillend. En dan laat de Heer Jezus in die gelijkenisgemeente ook zien, hè, dat er soms iets opkomt wat uiteindelijk toch niet stand houdt. Er zijn plantjes die verdorren door de zon. Er zijn ook plantjes die verstikt raken door doornen en distels. Er was wel iets gaan groeien. Maar Die hield geen stand. Daar zie je dus dat het woord van God soms wel iets doet. Maar wat op de lange duur gemeente toch niet blijvend blijkt te zijn. En in Matteüs 7 wijst de heiland op de verschrikkelijke mogelijkheid. Hè, dat je je inbeeldt een kind van God te zijn. Dat je denkt een kind van God bent en het toch niet bent. Hè? Hij schetst ons dan mensen die straks naar binnen willen. In de hemel, in het koninkrijk van God, maar die toch niet binnen kunnen gaan. En ze zullen roepen, Heere, doe ons open. Je hebt toch bij ons in de straat gepreekt? Wij hebben toch in uw naam gesproken en geprofeteerd? We hebben zelfs demonen uitgeworpen. Maar hij zal zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En daar zie je ook gelijk aan wat hun ware aard was. Het zijn werkers, zegt Jezus, van de ongerechtigheid. En ze hadden misschien wel een gedaante van Gods zaligheid. Ze hadden misschien wel een sluier van Gods dienst. Maar in het verborgene dienden ze toch de zonde. En ze hadden de naam dat ze leefden. Maar hun levenspraktijk, gemeente, dat zagen de mensen natuurlijk niet, maar God zag het wel. Hun levenspraktijk liet zien dat ze dood waren. En daarom, gemeente, om die Bijbelse realiteit, hè, dat we onszelf kunnen bedriegen, is het zo belangrijk dat we onszelf beproeven. En gemeente, daar houdt een huichelaar niet van. Een huichelaar, gemeente, is ten diepste toch onzeker of het wel echt goed zit. En daarom laat hij het maar liever zoals het is. Maar gemeente, als je oprecht de Heere vreest, dan ken je jezelf een beetje. En dan weet je, oh God, ik heb een arglistig hart. En dan wil je toch eerlijk met jezelf omgaan. Durven we dat? Durft u dat? Durf jij dat? En zie je de noodzaak, gemeente, van zelfbeproeving, omdat je beseft dat je jezelf niet kunt vertrouwen? Een kenmerk van waar geloof, gemeente, is dat je eerlijk bent. En dat je eerlijk durft te zijn voor God. En dat je tegen de Heere durft te zeggen, zoals David dat zegt in Psalm 139. Heere, beproef mij, toets me maar, beproef me maar. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En als dat zo is, Heer, als er een schadelijke weg is in mijn leven, laat het me dan zien. En leid me op uw weg. Op de eeuwige weg. Want Heere, ik kan er beter nu achterkomen dat ik niet goed zit, dan straks. He, want dan kan ik me nog bekeren. Straks is dat te laat. Daarom dus zelfbeproeving. Ja, de Heer Jezus, dat weet u, zegt dat we om te bidden een binnenkamer moeten hebben. Ik hoop dat u allemaal een binnenkamer hebt. En ik hoop dat u daar ook veel komt. Maar gemeente, dat geldt voor zelfbeproeving net zo goed. Daar heb je ook een binnenkamer voor nodig. He? Hebben wij een plek waar je in een week van voorbereiding je kunt terugtrekken? Maken we daar tijd voor? Gemeente, dat is absoluut onmisbaar. En Matthew Henry zei het al. Er zit zoveel onrust in ons. Er zijn zoveel beslommeringen die ons in beslag nemen. Hè, dat als we daar af en toe niet de tijd voor nemen, we er helemaal niet aan toe komen. Nou, als dat in zijn tijd al gold, dan hebben we het toch over 300 jaar geleden. Hoeveel te meer, gemeente, geldt dat vandaag, hè, in ons mediatijdperk. Hè, waar we voortdurend worden opgeslokt door al die prikkels die op ons afkomen. Daarom is zo'n zegen, hè, zo'n doordeweekse bezinningsbijeenkomst, dat je eventjes alles achter kunt laten, gewoon kunt gaan zitten en luisteren naar het woord van God. Een zegen. Wees daar zuinig op en wees daar dankbaar voor. Een binnenkamer is nodig, gemeente. Hè, want ja, om te reflecteren op jezelf heeft u drie dingen nodig. Tijd, rust en afzondering. Tijd, rust en afzondering. Probeer in een week van voorbereiding, dat is bij ons volgende week weer. Probeer in een week van voorbereiding, en niet alleen in de week, maar vaak ook op zaterdag, echt bewust tijd voor te maken. Om die zaterdagmiddag voor een deel maar vrij te houden. Om daarmee bezig te zijn voor het aangezicht van de Heere. He, om even tijd te hebben om na te denken, om de Bijbel te lezen. En daar gaat het dan vooral om ook na te denken over die periode die achter me ligt. Ik doe dat meestal aan de hand van een paar concrete vragen. Die we straks nog wel even zullen zien. Die ik straks nog wel even met u wil langslopen. En dan wordt zichtbaar. Wie ben je geweest de afgelopen tijd? Hoe heb je geleefd? Hoe heb je gehandeld? Wat moet je belijden? Wat moet je misschien goedmaken? Waar moet je dan op beproeven? Twee dingen, gemeente. Het gaat om de vraag of er geloof is. En in de tweede plaats hoe de toestand van het geloof is. Is er geloof? En zo ja, hoe is de toestand van mijn geloof, van mijn geloofsleven? En Paulus schrijft in de tweede brief aan de Korinthe, hoofdstuk 13, vers 5. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. En dus bij zelfbeproeving gaat het om het geloof. Hè, om de aanwezigheid van het geloof. Hè, want Paulus zegt, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Je zegt, hoe weet je dat dan? Er zijn twee maatstaven voor gemeente. En de eerste is het belangrijkste. En dat is, wie is Christus voor u geworden? Wie is Christus voor u? He, want Paulus vraagt, of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Wie is Christus voor ons? He, leef je in gemeenschap met de Heer Jezus? En het tweede, dat is de tweede maatstaf. Wordt die gemeenschap met de Heer ook zichtbaar in de vruchten die we voortbrengen? En dat is de tweede manier waarop we onszelf beproeven. Brengen we ook de vruchten van het geloof voort? He, u snapt, dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. He, want als je Christus mag kennen, he, als je door het geloof verbonden bent aan die wijnstok, dat zegt de Heer Jezus ook zelf natuurlijk in Johannes 15, dan gaan we ook vruchten voortbrengen. En ik vind het mooi, gemeente, dat je allebei die aspecten, en zowel de vraag, bent u in het geloof, als ook de vraag, dragen we de vrucht van het geloof, dat we allebei die aspecten terugzien in ons avondmaalsformulier. He, u weet wel, het formulier zegt, het zal zondag al voorgelezen zijn, de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. En dan komt het, ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Dan gaat het over berouw. He? Berouw als vrucht van het geloof. En realiseer je dat je zondaar bent. Dat je door je zonde de vloek van de Heere verdiend hebt en over je heen gehaald hebt. En raakt je dat? Heb je daar verdriet van? Ben je daar verbroken onder? Maak je dat klein voor de Heere? Ten tweede, onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Dus dat is het tweede. Is er naast dat berouw ook een vast vertrouwen op de Heer Jezus? Is er een vast vertrouwen op de belofte? Bij u is vergeving. En dan niet om iets van jezelf, maar enkel en alleen vanwege het lijden en sterven van Jezus Christus. Hè? Is er een uitgaan naar Hem? Een toevlucht nemen tot Hem? Een leunen en steunen op Hem? Een vastklampen aan Hem? En een genoeg hebben aan Hem? En dan ten derde, onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook voortaan met zijn hele leven gezind is waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Nou, die eerste twee vragen van het formulier, hè, die gingen over het geloof. Is er berouw? En is er vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus? Die derde vraag, gemeente, die gaat dus over de vrucht van het geloof. Hè, is er dankbaarheid in je leven? Is er dankbaarheid voor Gods genade? Is het jouw hartelijk verlangen om de Heer te dienen? Is er de vrucht van de geest? De liefde en de eenheid en de zachtmoedigheid. In plaats van de vrucht van het vlees. De vijandschap, de bitterheid, de haat en de nijd. Waardoor je misschien wel in ruzie en conflict en oneenigheid met je naaste leeft. Maar is er nou die vrucht van de geest? Het verlangen om de minste te zijn. Om als het misschien mis is gegaan. Voor verzoening te zorgen en vergeving te schenken. Hè? Nou, je ziet gemeente, daar gaat het maar even om. Hè? Ook het avondmaalformulier laat ons onszelf beproeven op het geloof en op de vruchten van het geloof. Je zegt, goed, dat is mooi, maar dat klinkt best nog wel algemeen. Daar heb u gelijk in. En daarom wil ik tenslotte nog met u kijken, hoe kun je dat dan doen? Dat is allemaal wat praktischer. Daar wil ik mee afsluiten. Ik denk, gemeente, dat een hele nuttige en vruchtbare manier van zelfbeproeving is dat u vragen stelt aan uzelf. Dat je vragen stelt aan jezelf. Ik kwam dat tegen, jaren geleden al, bij Matthew Henry. In zijn boek over het avondmaal, misschien heeft u het, misschien kent u het, misschien gebruikt u het ook zelf al in de week van voorbereiding, het boek aan zijn tafel. En sindsdien gebruik ik die vragen regelmatig rond de bediening van het avondmaal. Want Matthew Henry geeft in zijn hoofdstuk over de zelfbeproeving een heel aantal wezenlijke vragen die u helpen kunnen om erachter te komen wat de staat is van je ziel en wat de stand is van je ziel. En met, ik zeg, wat bedoel ik met staat en stand? Nou, met staat bedoel ik, ben ik wel of niet een kind van God? En met de stand bedoel ik, hoe is het gesteld met mijn ziel? Wat is mijn geestelijke conditie? En dat tweede is natuurlijk alleen maar van toepassing op je als je daadwerkelijk de Heere mag kennen. En dan kun je kijken wat is de toestand van mijn geestelijk leven. De eerste vraag gaat vooral, is er geestelijk leven? Ben ik wel of niet een kind van God? Dat bedoelen we met de staat van het geestelijk leven. En het andere is de stand van het geestelijk leven. Nou, ik noem een aantal van die vragen die Matthew Henry geeft. En ze staan hier ook op de samenvatting. Zodat u ze mee kunt nemen. En ik hoop vooral dat u er wat aan mag hebben en dat u ze ook zult gebruiken. En dan is de eerste vraag die Matthew Henry stelt gelijk ook wel de meest fundamentele. Want de eerste vraag, zegt hij, die van belang is, is de vraag, wat ben ik? Ben ik een kind van Adam of ben ik een kind van God? Ben je een dienstknecht van de Heere of ben je een dienstknecht van de zonde? Je zegt, hoe weet je dat? Dan noemt Matthew Henry 4 vragen die je daarbij helpen. Die je kunnen helpen bij die vraag, ben ik wel of niet een kind van God? De eerste vraag die we onszelf moeten stellen, zegt Matthew Henry, is, welke keus heb ik gedaan? Heeft u de goede keus gedaan? Ik citeer hem maar even. Hij kan het met zijn eigen woorden zeggen. Heb ik God tot mijn deel gekozen? Christus tot mijn Here? De schrift tot mijn richtsnoer? Heiligheid tot mijn weg? En de hemel tot mijn vaderland en eeuwige rustplaats? Welke keuze heb je gemaakt? Want gemeente, als we de Heere vrezen, dan zijn er in ons leven bepaalde keuzes gemaakt. Denk maar aan Rut, hè? Rut moest kiezen, en dat deed ze ook, van harte. Orpa ging terug. En Rut maakte een keus voor de Heere, voor zijn dienst en voor zijn volk. Uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Welke keus heb jij gedaan? En vooral, heb je de goede keus gedaan? Het tweede wat Matthew Henry zegt, heeft er een verandering in je leven plaatsgevonden? Want gemeente, als wij de goede keuze hebben mogen maken, ja, dan heeft er echt een verandering in ons leven plaatsgevonden. Dat kan heel stil gebeuren. Dat kan heel geleidelijk gaan in uw leven. Dat kan ook heel kort en heftig en abrupt gaan in je leven. Maar hoe dan ook, er heeft een verandering plaatsgevonden. De zonde die je eerst zo makkelijk deed, die doet je nou verdriet. Die beween je. Daar heb je een afschuw van. De zonde waar je eerst niet eens bij stil stond, daar wil je nou mee breken. En daar heb je ook mee gebroken. De wereld die je eerst zoveel waard was, is dat nu niet meer. Christus die me eerst zo weinig waard was, is me nu alles waard. Hij is de parel van grote waarde voor me geworden. De schat in de akker. Het woord van God dat me eerst zo weinig deed en je misschien wel dicht liet. Dat woord van God is me lief geworden. De dienst en de dag van de Here, waar ik vroeger weinig waarde aan hechtte, is me nu veel waard geworden. Ik weet nog dat toen de Heer in mijn leven ging werken, ik ging door de week nooit naar de kerk. Maar toen de Heer in mijn leven ging werken, was dat een van de dingen die eerst veranderde. Mijn Bijbel, die ik jarenlang dicht had gehouden, wat niet uit las, ging open. Het gebed wat ik jarenlang verwaarloosde, wat ik bad niet voor mezelf. Het weer hervat. En als het even kon door de week, dan ging ik ook door de week graag naar de kerk. Zie je, er vinden veranderingen plaats in je leven. Dus dat is het tweede waar we op moeten letten. Als het gaat om die vraag, wat ben ik? Ik herhaal het nog even. Welke keus heb ik gedaan? Welke verandering heeft er plaatsgevonden? Het derde wat Matthew Henry zegt. Wat is het voorwerp van je genegenheid? Dat is misschien een beetje ouderwets gezegd. Wat is het voorwerp van je genegenheid? Laat ik het in hedendaags Nederlands zeggen. Jongelui, waar gaat je hart naar uit? Hoe sta je tegenover de zonde? Verafschuw je die? Haat je ze? Walg je ervan? En als je het toch doet, heb je er verdriet van? En voel je je verbroken? En dat is één kant. Hoe staan we tegenover de zonde? Wat voor gevoelens roept dat bij ons op? Maar ook, wat denkt u van Christus? Wat denk je van de Heere Jezus? Heb je hem lief? Gemeente van nature heeft hij geen gedaante nog heerlijkheid voor ons. Maar als je in hem het leven mag vinden, ja, dan wordt hij echt voor je de schoonste der mensenkinderen. Wat is het voorwerp van mijn genegenheden? En de vierde vraag die Matthew Henry stelt, hoe staat het met mijn handel en wandel? Doe ik de werken van het vlees? Of breng ik vruchten van de geest voort? concreet hoe is je taalgebruik? En je drankgebruik? Ben je eerlijk? Leef je rein? Of ontheilig je de tempel van de Heilige Geest? Gemeente, deze vier vragen. Welke keuze heb ik gedaan? Welke verandering heeft er plaatsgevonden? Wat is het voorwerp van je genegenheid? Hoe staat het met je handel en wandel? Die zullen u absoluut helpen om antwoord te vinden op de vraag, wie ben ik? En dan zei ik, ja, dan zijn er eigenlijk maar twee antwoorden mogelijk. U bent wel of niet een kind van God. En alleen als u dat bent, een kind van God, heeft u het recht om aan de tafel des Heren te komen. En dan de tweede vraag die Henry aan de orde stelt is de vraag, wat heb ik gedaan? En bij die eerste vraag ging het meer om de vraag, ben je wel of niet een kind van God? Maar bij die tweede vraag gaat het niet zozeer om de vraag, bent u wel of niet een kind van God? Maar gaat het vooral om, hoe heb je als kind van God geleefd? Dus dan gaat het niet zozeer over de staat van je leven, maar gaat het meer over de stand van het geloofsleven. De conditie, zeg maar, van je geloofsleven. Een week van voorbereiding, gemeente, is ook een goed moment om eens terug te blikken op de tijd die achter u ligt. De afgelopen maanden. Wie ben je geweest? Hoe heb ik geleefd? En als u zo'n boek leest, gemeente, dan geeft met u Henry weer, stelt hij weer allerlei hele concrete vragen. Hoe waren mijn gedachten? Hoe was uw gedachtenleven? Hoe heb ik mijn hartstochten beheerst? Hoe heb ik mijn reinheid bewaard? Als je getrouwd bent. En ook als je niet getrouwd bent. Hoe heb ik mijn tong gebruikt? Hoeveel scherpe, bitse, nare woorden komen er soms niet uit onze mond? Naar je vrouw, naar je kinderen, naar je man. Hoe heb ik mijn tijd eigenlijk besteed? Hoe heb ik mijn werk gedaan? Hoe ben ik geweest tegenover mijn familieleden? Hoe heb ik de Heere gediend? Voor mezelf, maar ook in mijn huis, in mijn gezin. Hoe ben ik omgegaan met de zondag? De dag des Heren. Hoe heb ik mij gedragen onder zorgen en beproevingen? Dat kan soms, dat je getroffen wordt door ernstige beproevingen in je leven, waar de Heer wat mee te zeggen heeft. Hoe ben je ermee omgegaan? Is je boos? Opstandig? Kon je niet onder de Heer buigen? O, gemeente, als je deze vragen tot je door laat dringen, heb je genoeg om je te verootmoedigen voor de Heer. En dan kom je zoveel terreinen dingen tegen. Maar je moet zeggen, Heer, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Wat verspillen we soms onze tijd met nutteloze dingen? Wat ben ik soms slordig geweest in mijn werk? Wat was ik onheus en onvriendelijk aan gezinsleden? Boos en opstandig, zei ik al, onder beproevingen. Een andere vraag waar je zelf op kunt beproeven, zegt Matthew Henry, is de vraag, is er sprake van groei in je leven? Groei in het geloofsleven? Of achteruitgang? Is er groei in de genade? Want genade, gemeente, in je leven, als het goed is, moet dat groeien. Was op in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Heb je meer smaak in de dingen van de Heere dan vroeger? Of is het juist minder geworden? Kun je beter omgaan met je zwakheden? Je zondige begeerte? Iemand die van nature heel driftig is. Kan die zich beter beheersen nu? Dan, laten we zeggen, 3 jaar geleden. Is er meer vrijmoedigheid om over de Heere te spreken? Naar je kinderen, familieleden, naar andere mensen om je heen. Van hem te getuigen. Is er groei in je geloofsleven? volgende vraag die Matthew Henry stelt, is de vraag, wat ontbreekt mij misschien? En wat gemeente, als je zo eerlijk naar jezelf kijkt, dan zul je van alles ontdekken wat niet goed is. He, wat anders moet en wat ook beter kan. Nou, breng dat dan in gebed bij de Heere. Als u dingen ontdekt, zegt, ja, dat ontbreekt het me aan, want dat zou beter moeten in mijn leven. Breng dat in het gebed bij de Heere. Want dan zegt Matthew Henry er zo troostvol bij. Voor alles wat ons ontbreekt, zijn in de Bijbel passende beloften. Voor alles wat u niet hebt, maar wel nodig hebt, staan in de Bijbel beloften. Ik citeer Matthew Henry. In het verbond der genade is zalf voor iedere zweer. Een geneesmiddel voor iedere ziekte. Troost voor elke bekommernis en smart. Dat is een bemoediging, hè? Kijk, het is natuurlijk pijnlijk om bij jezelf te ontdekken dat je dit of dat niet hebt. Maar wat is het dan heerlijk, gemeente, om te zien dat de Heer het wel heeft. En dat hij dat wil geven. Dat weet u toch wel. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ga met uw tekorten naar de Heere toe. En vraag of hij er een wil voorzien. En dan de laatste vraag. Dan gaan we afsluiten. Wat besluit je om te doen? Zegt Matthew Henry. Welke dingen moeten er anders? Beter. Hij zegt, neem je voor om je daarvoor in te spannen. He, dus als je nou constateert hebt, als je nou geconstateerd hebt dat je te weinig bidt, neem je dan voor om dat te verbeteren. He, of als je misschien constateert dat je je huwelijk of je gezin te veel verwaarloosd hebt, neem je dan voor om dat te verbeteren en te veranderen. Het avondmaal, gemeente, is ook een kruispunt. En de Heere vernieuwt het verbond met zijn kinderen, maar wij vernieuwen ook het verbond met hem. Ik lees op dit moment de levensbeschrijving, de memoires van Thomas Boston, bekende Schotse dominee Thomas Boston. En het valt mij op, hè, ik kom dat heel vaak tegen zijn dagboekaantekeningen, hoe hij vertelt dat hij rond de avondmaalsbediening, hij schrijft het soms ook gewoon letterlijk op, en dan zegt hij, ik hernieuwde het verbond met de Heer. En ik nam mij voor om dit en dat anders en beter te gaan doen. En nam dat zich plechtig voor. En dat schreef hij op voor de Heer. En bij een volgende avondmaalsviering pakte hij dat dan weer terug. Wat heb ik er nou van gemaakt? Dat is niet raar. Veel van Gods kinderen door de eeuwen heen die dat zo hebben gedaan. Ja, want het is natuurlijk, ja, we kunnen al onze tekorten zien. Maar doe je er ook wat mee? Geloof je dat er in Gods genadeverbond ruimschoots medicijnen aanwezig zijn om ook aan verbetering te werken. Avondmaal heeft iets van een kruispunt. Hè? De Heere vernieuwt het verbond met ons. En wij mogen het verbond met hem vernieuwen. En dat betekent soms ook dat dingen anders moeten. Dat je besluit voor Gods aangezicht. Heere, dit ga ik anders doen. Nou, gemeente, ik hoop dat ik u zo een indruk heb kunnen geven van de wijze waarop je jezelf kunt voorbereiden. En ik geloof van harte dat deze eeuwenoude raadgevingen nog steeds vruchtbaar zijn. Ik zeg er wel wat bij. En wat ik nu ga zeggen is misschien wel een van de belangrijkste dingen van vanavond. Ik zeg er wel wat bij. En dat is, je moet het wel doen. Klinkt simpel, hè? Maar dat is wel de essentie. Je kunt vanavond denken, een mooi verhaal, dominee. Praktisch, concreet. Kunnen we wat mee? Ja? Doet u dat ook dan? U hebt er alleen wat aan als u het ook doet. Dat kan een ander niet. Dat moet u zelf doen. Genade, gemeente, maakt eerlijk. Ik zei het al, hè? Genade durft te bidden wat een huichelaar niet durft. Heere, beproef mij en zie of er bij mij een schadelijke weg is. En Als dat zo is, Heer, laat het me dan zien. En leid mij op de goede weg. De weg naar het leven. En dan kan het wel eens zijn, gemeente, dat je helemaal vastloopt met jezelf. Dat je niet meer weet, wat is nou van God? En wat is nou van mezelf? Misschien herken je dat wel. Dat je zo in de war raakt, dat je zo in de knoop komt met jezelf. Dat je denkt, ja, maar wat is nou eigenlijk van de Heer en wat is nou van mezelf? Ik weet het niet meer. Wat moet je dan doen? O gemeente, dan denk ik aan Petrus. Petrus wist het ook niet meer, hè? Hij had de Heer Jezus lief. En hij had hem toch verraden. Dat kan in ons leven ook zo zijn. Je hebt hem verraden. Misschien al de afgelopen maanden. Je hebt hem verraden. En toch heb je hem lief. Dan weet je het niet meer. Maar één ding wist Petrus nog wel. En het was dit. Heere. Gij weet alle dingen. Gij doorgrondt. En kent mij. Maar dat mag u ook doen. Dan mag je zeggen, Heere, kijk maar in mijn hart. Heere, ik weet er soms geen raad mee. Maar u weet alle dingen. Heere, gij weet alle dingen. En dan hoop ik ook dat je mag zeggen. En u weet dat ik u lief heb. Dan mag je wel eens de Heere wijzen op zijn eigen werk. Dan mag je wel eens zeggen, Heere, dat heb ik niet van mezelf. Dat weet ik zeker, want ik had u niet lief. Maar dat hebt u gedaan. Dat hebt u gewerkt in mijn leven. Lieve gemeente, zelfbeproeving is nodig. En heel nuttig. Mag ik u nog één raad geven? Maak er nooit een zaligmaker van. Maak er geen zaligmaker van. Want dat is Jezus alleen. Ik zei net, wie zichzelf beproeft kan soms hopeloos vastlopen. Maar met hem loop je nooit vast. Ik moet denken aan dominee David Dixon. In Schotland. Godvrezende predikant. Prachtig commentaar op de psalmen geschreven. Hij lag op sterven. En hij was radeloos. En hevig aangevochten. En heel zijn leven kwam terug. Alle goede dingen die hij had gedaan in de dienst van de Heere. Maar ook al zijn zonden. En hij wist het niet meer. En de Heer liet hem niet in de steek in die beproeving. Het licht ging hem op. Weet je wat hij toen zei? Ik heb al mijn goede en mijn slechte werken op één grote hoop gegooid. En ben tot Jezus gevlucht. Kijk, daar gaat het om. Zelfbeproeving, gemeente, is niet bedoeld om je op jezelf terug te werpen. Zelfbeproeving is bedoeld om je op Jezus te werpen. Geen afturflijstje. Dit heb ik en nu ben ik wel goed genoeg. Want zelfs als u gedaan hebt wat u moest doen, moet u toch zeggen, Heren, we zijn niet meer dan onnutte dienstknechten. Zelfbeproeving is niet bedoeld om je op uzelf te werpen, om het examen te halen, maar om telkens weer als een failliete zondaar met al uw tekort tot Christus te vluchten. Dan beantwoordt de zelfbeproeving aan zijn doel. Als u alles van uzelf mag loslaten en het belijden mag, vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Moede kom ik arm en naakt. En zo kom je ook uit dezelfde proeving als het goed is. Moede kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Amen. ...139 vers 14... ...doorgrond me... ...en ken mijn hart, o Heer... ...is hetgeen ik denk niet tot uw eer... ...beproef mij, zie op mijn gemoed... ...iets kwaads, iets onbehoorlijks voet... ...en doe mij toch met vaste schreden... ...de weg der zaligheid betreden. Laten we samen danken en bidden. Getrouwe Heren, dank u wel voor het onderwijs wat we vanavond mochten geven en ontvangen. De oproep om onszelf te beproeven, de manier waarop we dat kunnen doen. Heren, maak ons eerlijk. Wij zijn niet eerlijk van huis uit. Wij zijn kinderen van Adam en Eva. We verbergen ons voor u. We bedekken onszelf met vijgenbladeren, met goedkope excuses. Maar Heere, trek ons achter de struiken vandaan. En maak ons oprecht en eerlijk. Zoals de tollenaar dat was in de tempel. Die met al zijn schamelheid, schande en schuld voor uw aangezicht trad. Omdat hij toch wist. En wat een wonder. Dat u genadig bent. Heren, om niet meer onszelf te excuseren, maar net als deze dichter te zeggen, Heren, kijk maar in mijn hart. Kijk maar mee in mijn leven, Heren. Ik wil niks meer voor u verbergen. Ik wil mijn zonde eerlijk belijden. En ik wil tot u mijn toevlucht nemen. En als er iets verkeerds in mijn leven is, Heren, laat het alstublieft me zien, zodat het niet tussen mij en u instaat. En geef mij genade en kracht om het op te ruimen en weg te doen. En zo mijn leven te heiligen voor uw aangezicht. Heren, maar geef ook dat we het laatste stukje niet zullen vergeten. Laten we van zelfbeproeving nooit een doel op zich maken. Dan wordt het een afgod. Elke zelfbeproeving die ons niet uit onszelf drijft en tot u, Heer Jezus, brengt, heeft gefaald en heeft tekortgeschoten. Daar gaat het toch om, dat we in al onze schamelheid en zonde opnieuw, Heer Jezus, tot u de toevlucht nemen. Om zo te schuilen achter uw bloed en de belofte van u te vertrouwen, Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En dan zo met een gereinigd hart, ook zondag weer het verbond met u te mogen vernieuwen. Heere, en geef ons dan kracht en genade om dingen die anders moeten, die beter kunnen, waar aanpak nodig is, om die ook daadwerkelijk ter hand te nemen. En niet alleen bij goede voornemens te blijven steken, maar er ook werk te maken van de bekering. Werkt u zelf zaligheid met vrees en beven, juist omdat het God is die in u werkt, beiden het willen en het werken. Heere, dan laat u ons niet alleen, dan mogen we ons beroepen op uw hulp en bijstand. Heere, wilt u deze woorden van vanavond zegenen, dat we ze mee mogen nemen, overdenken en vooral ook met deze vraag aan de slag gaan, in de praktijk brengen, want ze zullen ons tot zegen zijn. En geef dan, Heere, dat er zondag een geopende toegang mag zijn voor allen die u vrezen, met het kleinste en zwakste geloof, dat het toch vrijmoedigheid mag vinden om het leven bij u, Heer Jezus, te zoeken. Dat we hunkeren, hongeren en dorsten naar u, Heere. En dat we gevoed en gesterkt mogen worden aan uw tafel. Maar dan ook dagelijks, elke dag weer, in u mogen blijven, Heer Jezus. Om onze kracht en leven uit u te putten. Blijf in mij, want zo alleen zullen we vrucht kunnen dragen. Heere, geef dat uw tafel heilig bewaard wordt. Dat niemand wegblijft die eraan mag komen. Maar ook niemand eraan komt die er niet hoort. Dat alle dingen met eerbied en orde mogen geschieden. Heere, en als wij ons nog met een vals geloof op de been houden. En onze bekering niet oprecht is. En we in het verborgene vasthouden aan de zonde. En misschien wel aan uw tafel komen. Voor de mensen. Om een naam te hebben. Heere, wilt u ons ontdekken en wilt u ons weerhouden en geef dat we met schuld tot onszelf inkeren, maar ook daar niet in blijven steken. Oprecht tot u de toevlucht nemen, Heere, en de waarachtige bekering mogen nastreven in de kracht van uw Heilige Geest. Heere, wilt u zo met ons zijn het verdere van deze week en geef dat aanstaande zondag een gezegende zondag mogen ontvangen en uw naam verheerlijk mag worden. U het verbond vernieuwd met uw kinderen en uw kinderen met u. En zo gevoed en gesterkt de reis kunnen voortzetten die ons anders te veel zou zijn. Hoor ons en zegen ons uit genade om Christus wil. Amen. Tot slot, gemeente, Psalm 27, het derde vers. Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. 27, het derde vers. Gemeente, ga heen in vrede naar uw huis, verhef uw harten tot God en ontvang en draag de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heren Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.